Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Die kinderen die krijgen op hun 11e allemaal een hormoonmonster.
Dat ja, is
een
soort, alleen zij kunnen zien.
Die alleen, ja. soort Jaapje Krekel, maar dan met heel veel slechte invloeden. Die zegt, nu moet je gaan aftrekken.
Ja, dan gaan ze allemaal de jackal. Let's jack off.
En de ene persoon heeft een geslaagde hormoonmonster en de andere persoon. Oh, ja, eentje heeft echt een ontzettend bejaard krakenmeer van, what are you gonna do?
Gaan we beginnen? We hebben er zin in, volgens mij. Welkom bij deze... Shit, wat is het ook weer?
Het is een
Smalltalk. Smalltalk. Speciaal voor de kerst. Een kerstspecial. Dat leek ons leuk. En in deze kerstspecial wil je wat zeggen, Ellen?
Nou ja, nee, gewoon even hallo beste luisteraar natuurlijk. Ja. Want het is waarschijnlijk eerste kerstdag. Jullie zijn helemaal klaar met je familie. Hebben een kater van afgelopen avond. Die hebben waarschijnlijk helemaal verplicht om jullie de Slof Christmas Special moeten kijken met Robert en Brik. Hier zijn wij, jullie soelaas, voor deze twee vrije, maar vooral saaie dagen. Ga door,
ja,
Bob.
Met een kinderboek wat we gaan tippen als leesvoer voor jullie kerstvakantie. En daarnaast gaan wij de welbekende lijstjes, want het is het eind van het jaar. Dus ook wij gaan onze drie favorieten van 2019 aan jullie ontvouwen.
Jullie zijn mijn drie favorieten.
Oh,
cheesy roast. Hey, Ellen,
jij hebt zeker je eigen boek.
Waar slaat dat nou weer op? Ik zeg gewoon iets liefs over jullie. Waarom meteen die bal terug in mijn gezicht? Nou, dat was niet eens. Nou ja, goed. Ballen in je gezicht, Bob. Dat is jouw afdeling. Oké, sorry.
Hoe lang heb je hierover nagedacht?
Dat ging vanzelf en ik heb er nu al spijt van.
Oké. Gaan we beginnen?
We gaan beginnen.
Met een kinderboek?
Ja.
Mag ik beginnen?
Ja.
Ja, want de vraag is natuurlijk altijd... We hadden een beetje het idee van... In deze lange, donkere dagen van kerst... Waarin er veel te veel familie in je huis is... En je wanhopig op zoek bent naar een klein plekje op zolder... Op de logeerkamer of waar dan ook... Waar je kan terugtrekken.
Met wat champagne.
Of oliebollen of weet ik veel wat. Wat is dan een soort van fijne comfort read... Een boek waar je je even helemaal veilig bij voelt. Het is toch altijd zo heel lekker om dan af en toe zo'n kinderboek te herlezen. Dus we zaten een beetje te denken van... Welke boeken zijn dat voor ons eigenlijk? Ja. En wat maakt het ultieme kinderboek?
Nou, ik denk dat je moet allereerst lol er aan hebben gehad om het te lezen. Want ik weet nog wel dat mijn moeder is docent Nederlands, was docent Nederlands in Rusten. En zij had op school de roddel verspreid dat ik als kind heel erg van lezen hield. En dat was mondjesmaat. Ik ben pas later, ik denk pas op mijn 10e, echt een lezer geworden. Maar voor die tijd dachten mijn medekinderen al met feestjes van... Oh, dan geef je een boek cadeau. En dan kreeg ik van, goed, Cindy gaat op balletles. Of Fleurtje bellen, Fleur wint een fiets. Weet je wel, echt van die K-boeken. En dat heeft echt pas tot mijn 10e geduurd. En dat was met Chris van Apkoude, Pietje Bel... Dat ik echt leeslol kreeg.
Oh, wauw. Heb je echt Pietje Bel gelezen?
Ja, fantastisch. Het is zo hilarisch. Weet je waar het over... Dat is gewoon Problem Child to the max. Dat is geweldig.
Hoe jong was jij toen jij begon met lezen?
Nou, ik las wel, maar ik was ook wel echt een beetje op de basisschool. Was echt te stoer om te lezen. Was ik wel echt van het voetballen en...
Is het misgegaan?
We kunnen het ons niet voorstellen.
Voetballen en mensen pesten en zo.
Was jij een bully?
Nee, ik was geen bully. Ik was gewoon aanwezig. Laten we daarop houden. En toen las ik wel, maar toen wilde ik nooit echt kinderboeken lezen. Dus ik las dan altijd... Het klinkt vast heel pretentieus, maar dan bijvoorbeeld...
Encyclopedie.
De donkere kamer.
Ja, nee, maar dan gewoon Homerus voor kinderen of zo, weet je wel.
Van
gewoon
Imme de Ros of zo?
Dat denk ik, ja. Dat soort boeken las ik. Ik had zo'n heel fijn Shakespeare boek dat ik toen las. En toen dacht ik, oh wauw, nou heb ik alles van Shakespeare gelezen. Kijk, mij is een toffe baas zijn. Maar het bleek dus gewoon dat er dan Shakespeare... naverteld voor kinderen. Ja. Dus heel veel van die boeken van Tonke Dracht, weet je wel, Tonke Dracht heb ik echt pas gelezen toen ik 22 was. Dat ik echt dacht, goh, die Tonke Dracht, wie is dat eigenlijk? Brief van de Koning, het zal me wel. Ja. Dus dat heb ik toen gelezen. En dus sommige dingen zijn echt pas heel laat bij me binnengekomen.
Ja. Daarover gesproken, Bob. Waar begon het voor jou mee?
Ook laat. Ik ben ook pas laat gaan lezen eigenlijk. Ik denk toen ik 12, 13 was, toen ik op de middelbare school zat, dat ik echt pas ben gaan lezen. Door mijn docent Nederlands, die zag dat ik me aan het vervelen was in de les. Ik zeg, ja, ik wil geen persoonsformuleren. Ik wil geen D's en T's. Ik vond het allemaal zo suf. En toen zei hij, lees eens een boek. En toen dacht ik, nou, dat ga ik eens doen. En toen... Gezondheid. Ben ik gaan lezen en toen ben ik eigenlijk ook weer dingen terug gaan lezen. Dus ook echt boeken voor jongere kinderen. En ja, ik ben heel erg opgeschroeid met de Carrie Slee boeken.
Oh god. Generatiekloof.
Ja, galm. Spijt, kappen, al die thema's die heel erg ook op de middelbare school leefden. Dus dat vond ik altijd wel... Dat waren wel bijzondere boeken. Maar ik heb toch wat anders meegenomen.
Wat heb je meegenomen, Bob?
Ik heb Roald Dahl. De Griezels. Ja, als ik dat als kind had gelezen... Dan was ik toen al begonnen, denk ik. Maar ik vind het zo leuk. En ik, hij ligt vaak op...
Wat is het verhaal ook weer van de Griezels?
Ja, het zijn twee hele lelijke, vieze...
Oude. Gemene.
Gemene, valse, vieze vooral, stinkende mensen. Een echtpaar. En die hebben er eigenlijk de kunsten van gemaakt om elkaar het leven zuur te maken. En hoe Roald Dahl dat beschrijft, dat vind ik echt hilarisch. Het zijn eigenlijk korte verhaaltjes. Het ligt vaak op mijn nachtkastje en dan lees ik voor het slapen gaan nog even een stukje uit de Griezels en dan...
Wat mij bijstaat aan de Griezels is een scène, ik heb het namelijk ooit gelezen, dat hij dan de hele tijd... Meneer Griezel gaat dan... Wat doet hij? Hij doet iets met haar wandelstok of zo.
Hij wil dat zij gaat geloven dat ze kleiner aan het worden is. Dat ze krimpt. Dus hij lijmt elke dag een heel klein stukje hout onder die wandelstok. Terwijl die wandelstok dus groeit. En ook met ander meubilair doet dat, geloof ik.
Ja, en hij stopt een kikker in haar bed. En zij knoeit met zijn eten. En ik vind het... Een glazen oog zit dan op een gegeven moment in zijn bierglas. Maar hoe Roald die mensen ook... beschrijft aan het begin.
Noem je nou gewoon Roald? Gewoon first name basis?
Ja, ik wel. Oh, ik mag dat.
Oké, okay, nou, respect.
Hij heeft een leuk verhaal over een boekverkoper geschreven. Dat gaat over mij.
Echt waar?
Ja.
Maar hoe beschrijft hij ze dan?
Zal ik een stukje voorlezen gewoon?
Yes. Ja.
Mannen met baarden. Wat lopen er tegenwoordig toch veel mannen rond met haar op hun gezicht? Wanneer een man zijn hele gezicht dicht laat groeien... kun je niet meer zien hoe hij eruit ziet... Misschien doet hij het daar nou net om. Hij wil niet dat je het ziet. En dan is er nog het wasprobleem. Wanneer die behaarde mannen hun gezicht wassen... moet dat net zoveel werk zijn als voor jou en mij... om ons haar op ons hoofd te wassen. Dus zou ik wel eens willen weten... hoe vaak wassen die baardapen hun gezicht? 1 keer per week op zondag, net als wij ons haar... gebruiken ze shampoo en een haardroger... wrijven ze haargroeimiddeltjes op hun gezicht tegen het kaal worden... gaan ze naar de kapper om hun gezicht te laten bijknippen... of doen ze het zelf, met een nagelschaartje voor de badkamerspiegel? Ik weet het niet, maar als je nou weer eens zo'n baardaap ziet... waarschijnlijk meteen als je een voet buiten de deur zet... dan zul je misschien eens wat beter bekijken en je dit soort dingen afvragen... Meneer Griezel was zo'n baardaap. Zijn hele gezicht, behalve zijn voorhoofd, ogen en neus, was begroeid met een dikke bos haar. Zelfs uit zijn oren en neusgaten spoten walgelijke plukken haar.
Wat ik zo leuk vind aan Roald Dahl is dat hij heel erg inzoomt op de uiterlijke positieve kenmerken en tekortkomingen van de medemensen. Dat doet hij ook in de heksen. Dan beschrijft hij op een gegeven moment hoe je een heks kan herkennen, weet je wel. En dat zie je dan. Ze lopen een beetje ongemakkelijk, want ze hebben vierkante voeten. Dus die hebben ze in muiltjes gepropt. Ze krabben de hele tijd aan hun hoofd. En ook op deze manier...
Ze hebben een pruik, toch?
Ze hebben blauwe spuug, dus ze likken de hele tijd aan hun kroontjespen. En hierbij ook, het wordt eigenlijk kosten nog moeite gespaard om tot in het smerigste detail te beschrijven.
En wat zo leuk is aan die boeken, die zijn echt natuurlijk fascinerend getekend door Quentin Blake. Ja. Dat is echt fantastisch gedaan, waardoor het allemaal nog leuker wordt om te lezen en naar te kijken.
En het smerige staat ook zo mooi centraal. Hebben jullie De Reuzen gelezen? De GVR? Ja. De Snorskommer, dat is een soort... zoals Roy Donders eruit ziet, zo smaakt dat ding. Dat is echt afschuwelijk. ik ben er gewoon met een fantastische meneer Fox. Er zitten 3 jagers in en eentje loopt de hele tijd zijn oor te vreten. Weet je ook?
Oh, godverdomme. Ja.
Dus, maar dit is natuurlijk slapstick. Hè? De griezels, Roald Dahl gosseert daar sowieso in. Soms is het slapstick met een zwarte rand, zoals aan het einde van De Heksen. Geen spoilers, mensen, zoek het maar op. Maar hoe loopt dit ook alweer af? Wel spoilers, mensen.
Ja, het loopt niet zo goed af voor de meneer en mevrouw Griezel. Laten we het daarbij laten.
Maar loopt het wel goed af voor de lezer?
Het loopt wel goed af voor de lezer.
Maar grappig.
En dat vind ik... Ja, ik lees het met zoveel plezier. En ik heb nu net een nichtje gekregen. En ik kan niet wachten tot ik dit mag voorlezen. Ja. Het lijkt me heerlijk. Ellen.
Nou, ja. Kijk, nu ik jullie zo hoor, denk dat ik als kind toch best wel veel heb gelezen. Want toen ik op mijn 10e opeens ontdekte dat lezen daadwerkelijk leuk is, was het ook even geen houden meer aan. Dus ik heb groep 6, 7 en 8 eigenlijk boeken verslonden. Alles van Thea Beckma, Jan Terlouw, Blauwe Plekken, Anne de Vries. Weet je dat nog? Dat zielige boek over een mishandeld iemand. Ja, dat je Carrie Slee, die heeft natuurlijk de overtreffende trap waar ik in helemaal plat worden gebeukt, weet je wel. Een klein leven is er niks bij, maar dat was doentertijd. Ja. De Max. Er is eigenlijk zoveel van het eiland daar ginds, van Paul Biegel tot, hoe noem je dat, Jip en Janneke natuurlijk. Maar ik bedenk nu, ik las ook boeken zogenaamd voor volwassenen op die leeftijd. En dan niet Keudel, Escherbach, maar één boek, daar heb ik het hier al vaker over gehad. The Once and Future King van Terry Pratchett, wat eigenlijk een hele...
T.H. White.
God Jezus, had Terry Pratchett dit maar geschreven? Ja. Nee. The Once and Future King heb ik het al vaker hier over gehad, dus daar ga ik niet al te uitgebreid op in. Dat was voor mij, dat is echt jeugdsentiment.
Las jij ook Terry Pratchett dan?
Ja, zeker weten.
Mijn broer had echt al die Discworld boeken en dan gingen ze altijd aan me navertellen.
Oh my god, het is zo grappig. Het is zo stupide. Dan heb je op een gegeven moment heb je...
Want het is een soort van nep-universum met een soort van magische tovenaars en...
Ja, je hebt Renswit, een ontzettend kneuzige tovenaar, die gewoon nergens voor deugt. En hij heeft een magisch object, een magische koffer, luggage, die iedereen aanvalt, weet je wel. Waarbij ook niet helemaal duidelijk is wat het nut is. En hij maakt het een na het andere stomme avontuur mee. En op een gegeven moment dan ontmoet hij een jongen, een zekere Erik, die net zoals Faust zijn ziel aan de duivel verkoopt, ook zijn ziel verkoopt om zijn grootste wensen te laten uitkomen. Dan wenst hij bijvoorbeeld dat hij de echtgenoot mag worden van Helena van Troje. En dan zet hij terug naar Troje. Maar het is dan na die 10 jaar dat Helena helemaal uitgezakt is na het krijgen van allemaal kinderen van Persis. En dan heb je dat Renswind, die loopt daar een beetje rond. Van, dat is een mooie stad, Troje, weet je wel. En dan ziet hij dat paard voor de deur staan. En dan denkt hij van, hè, nou ja, oké, raar. Het is een beetje warm vanavond. Zet hij de achterpoort open. Ik kan een beetje door. Maar het gaat zomaar door. Het is ontzettend vindingrijk. En dat maakt, kijk, weet je, als kind moet je allereerst weten dat lezen leuk is.
Ja. Nou, ik weet nog, als ik van Terry Pratchett, dat ik dan... Hij had een omgeving, van een geweldige uitvinding, hadden ze dwergenbrood.
Ja.
En als je dwergenbrood had, dan verhongerde je nooit. Want dat was namelijk zo ontzettend goor, dat je altijd wel iets anders verzon dat je liever wilde eten. Dus je schoenzolen of een steen of zo.
Ja, en wat ook heel leuk is, de dood heeft een vrij prominente rol. En dan krijgt hij op een gegeven moment een hele onhandige stagiair, waardoor niemand meer doodgaat en zo. Het is echt...
Ja, Terry Pratchett, volgens mij is hij net overleden, toch?
Jaar geleden, ja.
Maar hij had dus heel goed dat hij als persoonsbeschrijving was dan heel lang, ja, ik weet niet meer in welk jaar hij geboren was, maar er stond altijd Terry Pratchett was born in 19 something something and is still not dead.
Ja. Het is ook een fun fact, de boeken van Terry Pratchett zijn zo populair in Engeland nog steeds, dat elke minuut er een boek wordt gestolen uit de winkel van Terry
Discworld,
Pratchett.
Heet die serie.
Discworld, het is echt heel grappig. Maar weet je, dat is eigenlijk... Kijk, ik heb het hier al in een treuren over The Once and Future King gehad. Terry Pratchett leerde mij dat lezen echt heel leuk zou zijn. En weet je, die man die gebruikte ook technieken. Je hebt voetnoten in die boeken. Nou, daar kan de grote winkelprins toch wat van opsteken. Het gaat maar door. En eigenlijk ook... De draak steken met belezenheid. De draak steken of grappen maken. Bijvoorbeeld over die Trojaanse oorlog. Waardoor je echt die achtergrond... Je moet je in met Ros wel hebben gelezen. Om die grappen te vatten. Het beloonde eigenlijk ook meteen een belezenheid in die tijd. Ja. In een tijd dat er nog geen Wikipedia was. Waar je gewoon even een zoekwoord... Als je een naam niet herkende kon intoetsen.
Maar dat maakt het waarschijnlijk ook dat het... En dat zijn natuurlijk de beste kinderboeken. Dat ze ook voor volwassenen gewoon heel leuk zijn.
Ja,
omdat je als volwassene veel meer in het boek ontdekt... Dan je als kind zat doen.
Absoluut. Maar ik denk dat Terry Pratchett ook meer toch voor tieners... Maar ik was er wat dat betreft vroeger bij. En iets anders waar ik echt heel veel lol aan heb beleefd. Ik wou dat ik twee hondjes was. Bloemlezing van de vaderlandse poëzie. Van ja, de nonsensgedichten en Lightverse door Fik van der Rijt samengesteld. En dan heb je gedichten zoals Te Noordwijk zwom een nat konijn. Te midden van een school tonijn. Ta, dat tomt ervan, zei het konijn dan. Als men de ta niet zeggen, tam. En dat een heel boek door. Het is, het geeft je zoveel lol om taal. En ook nogmaals, en dat is het allerbelangrijkste, lol om lezen. En we hadden het net even over het nut van een goed kinderboek. Hè? En dan kan je eigenlijk zeker, ik als jonge vrouw, niet om Thea Beckman heen. Hè? Ik bedoel, dan las je die boeken als Geef me de ruimte of Hasse Simons dochter, waar je altijd een jonge chick hebt. Je zegt, fuck jullie patriarchaat. Ja. Maar het is dan in de hoogtijdagen van patriarchaat, aka de Rooms-Katholieke Kerk. En die probeert dan op zichzelf te onttrekken aan de samenleving die van alles verwacht. Natuurlijk zijn het allemaal verkapte Thea Beckmannetjes op een ezeltje of een paard die zichzelf er wel weer uit hebben.
En de hele Nederlandse geschiedenis zit er ook in. En dan, zeg maar, de middeleeuwse geschiedenis, waar je eigenlijk nooit iets over hoort. Ik bedoel, de Nederlandse geschiedenis lijkt altijd, zeg maar, te beginnen met, zeg maar, de Gouden Eeuw. Maar zeker die periode ervoor met die onbegrijpbare Hoekse en Kabeljauwse twisten en zo. Die staat allemaal bij Thea Beckman.
Stad in Storm, 80-jarige oorlog. Ik zie Joost met het gouden vliesje van Tulle ook even zwaaien. Ja. Bob, sorry. Ja, en, ja.
Kinderen van Moeder Aarde, die trilogie vond ik echt fantastisch.
Wat greep je daaraan?
Die andere wereld, toen ik dat las. Echt dat ja, je weet dat het indirect over Groenland gaat. Maar het is zo, dat werd zo goed. En dat ze overal had ze eigen woorden voor bedacht. En een eigen taal. En ik vond dat echt...
En genderomkering. Ja.
Nou, en wat denk ik Thea Beckman heel goed doet. En dat zit natuurlijk in heel veel kinderboeken. Ik denk aan Kruistocht en Spijkerbroek en zo. Het zit altijd over mensen die een outsider zijn.
Ja.
Dus het zijn altijd over mensen die komen op een plek terecht en die snappen eigenlijk niet wat die plek is. En ze hebben het gevoel dat ze het allemaal niet snappen, dat iedereen naar hen kijkt, dat ze door de mand vallen. En dat, volgens mij is dat natuurlijk heel erg zo'n emotie dat heel veel kinderen hebben. Dat je weet het gewoon niet. Er is zo'n grote wereld en die draait en die doet van alles en je weet niet hoe je ertoe moet verhouden. En volgens mij zijn juist de meest geliefde kinderboeken. In Harry Potter zit het ook heel erg. Hij is de enige die niet de tovenaarswereld snapt. Dus het is heel erg zo'n kind op zichzelf. En ik denk dat je daar als kind heel makkelijk, heel snel mee identificeert.
Ja, en jezelf in kunt verliezen.
Ja.
Ja, zeker. En ook zo'n alternatieve wereld. Net zoals ja, in een special als deze ontkom je ook niet aan brief aan de koning.
Ja.
Wat ik moet zeggen, ik las het laatst terug. En het deed me niet zoveel als het me destijds deed. Misschien waren de verwachtingen te hoog geworden.
Ik weet nog heel goed dat ik het las in... studeerde ik in Utrecht op mijn eerste studentenkamer. Ik had echt helemaal geen geld. Dus dan had ik echt dat ik gewoon met mijn muntgeld naar de Albert Heijn ging en dan zo precies kon tellen. En dan kocht ik voor, geloof ik, 60 cent... zo'n halve kilo euro-shopper drop. En daar leefde ik dan gewoon op. Dat is geweldig voor mijn darmen.
Je zou het niet
en ik
zeggen,
weet nog dat ik gewoon die zakken drop at terwijl ik die boeken las van Tonke Dragt, Brief voor de Koning en Raadsels van het ruime wilde woud.
Donkere woud.
Donkere woud, ja.
Torenhoog.
Het wordt een ongelooflijke Netflix-serie.
Ja.
Er worden echt gewoon tientallen miljoenen in gepompt. Het is voor de duurste Nederlandse.
Ja. Waanzinnig populair nog steeds. En
ook in
het Engels.
Ook
in het Engels. Dat is wel zo'n boek wat je. Er willen mensen iets Nederlands lezen in het Engels. En dan is Tonke Dragt heel erg populair.
Ja. Ja.
Daarover gesproken, hoe doet Paul van Loon het tegenwoordig in de boekhandel? Verkoopt het ook nog goed? In mijn tijd viel het niet aan te slepen.
Ja, de Griezelbus was toen natuurlijk. Dat is niet Dolfje Weerwolfje. Dus eigenlijk voor een generatie daaronder nog.
Ik weet nog wel dat het Griezelhandboek uitkwam. En dan toen was ik ook een mupje, ik was 10. Toen legde Paul van Loon heel mooi erin uit hoe je kan genieten van horror. En eigenlijk wat hij zei geldt in de bredere zin voor literatuur. Hij zegt ja, horror is misschien eng. Je verwacht als je een eng boek leest of een enge film ziet dat er onder je bed meteen een vampier of een maagdenverslinder ligt. Maar je moet ervan uitgaan dat horror opereert in een andere werkelijkheid met hoofdletters. En daar gelden andere regels. En het is eigenlijk de magie van die andere dimensie vieren. En dat geldt natuurlijk ook voor literatuur. En het zorgde ervoor dat ik daarna ook veel sneller meeging in vreemde werelden. Ook veel sneller vatbaar was voor science fiction, voor fantasy. Ja. Weet je wel? Dat,
Kippenvel was ook nog toen ik jong was.
Ach, ja.
Kippenvel?
Dat was zo'n serie ook. Dat waren echt 100 boeken voor mijn gevoel. Dat iedere verjaardag voeg je er weer 10.
Hoe heet ook weer die ene dude die altijd die over vampieren schreef? Of noemde hij zijn naam net?
Nee, is dat niet Paul van Loon?
Nee.
Oh, dat is Paul van Loon, die altijd die zonnebril op had.
Ja, nee, Paul van Loon.
Ik weet nog dat hij bij onze school langs kwam. Hij zei, ja, ik leef mijn zonnebril, want ik vind het leven overdag zwaar en ik schrijf alleen 's nachts. En hij loopt nog steeds met dat ik toen dacht van, wat the fuck, man? Wat...
Ja. Ik heb altijd nog het vermoeden dat het eigenlijk gewoon altijd Pieter Boskma was. Dat als je Paul van Loon's bril had, je Pieter Boskma de dichter krijgt.
Maar goed.
Joost.
Ik heb hier Astrid Lindgren meegenomen, Gebroeders Leeuwenhart. Dus dit is een oude editie, want volgens mij heet het nu gewoon De Broers Leeuwenhart. Dus dit is fijn ouderwets, De Gebroeders Leeuwenhart. En ik heb voor ingeschreven in mijn handschrift Joost, Kamperfoelielaan 10, 1703 SD Heerengewaard. In echt een heel klein, onschuldig handschrift. En voor mij, dus ik zal dat een jaar of 10 geweest zijn dat ik dat las. Ik heb het cadeau gehad van mijn tante.
Dus het was nog voor je echt begon te lezen?
Ja, en toen begon ik er een beetje mee. En ik had een tante, of die heb ik nog steeds, Gea. En dat was echt zo'n hele klassieke suikertante die dan eens in de maand of eens in de twee maanden voor mij en mijn broer een boek uitzocht. En dat gingen wij dan lezen. Dat vonden wij ook leuk. En zij las het dan ook. En dan konden we het echt een beetje zo met elkaar erover hebben. En ik had sowieso een oude broer die heel veel las. Dus op die manier ben ik heel erg bij het lezen gekomen ook. Het is me echt een beetje zo aangereikt. En ik weet nog dat dit boek, ik heb het een paar keer gelezen ook, niet zo lang geleden nog. En ik moet altijd oppassen dat ik niet meteen ga huilen als ik het erover heb of als ik ga voorlezen. Het is het verhaal van twee broertjes, maar jullie kennen het misschien wel, Jonathan en Kruimel. En Kruimel is ziek en zielig en Jonathan is heel heroïs. En in het tweede hoofdstuk gaan ze dood. Jonathan komt om bij een brand, terwijl hij Kruimel redt en Kruimel bezwijkt gewoon aan zijn ziekte. En dan komen ze in een hiernamaals terecht, een soort ridderwereld. En daar is een kwade kracht aan het werk. En ze denken van, hey, we zijn hier namens, daar moet alles goed zijn. Maar in plaats daarvan is er een soort van kwade bezetter en moeten ze die gaan verslaan. En ja, ik weet niet, op alles aan dat boek raakte me gewoon helemaal. Er zijn hele mooie tekeningen in. Wat ik altijd heel mooi vind, is dat dan Jonathan doodgaat. Jonathan is doodgegaan bij de brand. En Jonathan heeft aan Kruimel verteld dat hij dat ze naar hiernamaals op hem wachten. Het heet Nanjala, een soort toverland. En Jonathan is al dood en dan schrijft Kruimel: Jonathan woont daar nu al 2 maanden alleen. Al 2 lange, afschuwelijke maanden heb ik hem moeten missen. Maar nu kom ik ook gauw naar Nanjala. Ik kan er nu elk moment naartoe vliegen. Misschien vannacht al wel. Het voelt net alsof het vannacht zou kunnen gebeuren. Ik zal een briefje voor mama op de keukentafel neerleggen. Dat vindt ze morgen wel als ze wakker wordt. Dit komt erop te staan. Niet huilen, mama. Tot ziens in Nanjala. Het is gewoon zo lief. Het is gewoon allemaal zo lief in dat hele boek. En wat ik er fascineert aan vond...
Hoe weet hij dat het Nanjala is?
Dat heeft Jonathan hem verteld.
In een droom dus?
Nee, heeft hem dat gewoon ervoor al verteld. Van, hey, ja, want Kruimel is heel erg ziek. En hij heeft gewoon tegen hem gezegd... Als je doodgaat, als iets gebeurt... dan gaan we gewoon verder leven in Nanjala. En nou, dus kwamen ze daar terecht. Bleven ze allemaal een gekke avontuur. Hebben jullie toevallig de verfilming gezien?
Oh, helaas wel.
Nee.
Het is echt zo'n Zweedse verfilming waar je alleen maar van die kindertjes in hun blote piemeltjes...
Die blote reetje. Dat herinner ik ook heel sterk. Ja.
Zo heel erg jaren 70. Ja,
het is echt niet legaal. Het is niet legaal.
Dat zou je nu echt gewoon niet meer... Dat,
nee.
Zou het niet meer kunnen. En, maar wat ik daar... Wat me altijd bijgebleven is... En dat vind ik er echt zo'n heel mooi concept aan... is dat er is dus een soort van kwade krijgsheer daar... en die gaat ze dan verslaan. Die heeft een draak. En uit die draak komen giftige walmen. En het eindigt ermee dat ze doodgaan in het hiernamaals. Ze komen gewoon in die giftige dam terecht. Ze verslaan wel die krijgsheer. En vervolgens liggen ze daar te sterven. En zegt Jonathan van... ja, maar Kruimel, je hoeft niet bang te zijn. Want we gaan gewoon naar de volgende plek. En dat vind ik zo'n heel mooi idee. Ik bedoel, het idee van een hiernamaals waar je terechtkomt... en weet je wel, iedereen draagt pastelkleren... en de internetverbinding is perfect... en de koffie is altijd lekker en zo. Waar je eeuwig niks doet en er geen enkele spanningsboog is... dat is natuurlijk heel vreselijk. Het idee wat het leven waarde geeft, is dat het ophoudt. En hier vind ik zo'n mooi idee... dat ook als je naar het hiernamaals gaat... dat je daar weer gewoon dood kan gaan... dat er weer een nieuw hiernamaals is... en dan weer een nieuw hiernamaals.
Dus eigenlijk reïncarnatie over meerdere dimensies.
Ja,
verdeeld.
Eigenlijk totaal. Ja. Dat je echt denkt van... god, dat is wel voor mij de mooiste vorm van leven na de dood, denk ik.
Echt?
Ja.
Moet er niet aan denken.
Wat, leven na de dood?
Gewoon klaar is klaar, toch? Dat is toch... Ik vind dat wel een geruststelling
eigenlijk.
Het
zou fijn zijn. Het zou, nou goed, nogmaals, je bent niet bang voor de dood als je gezond bent. Maar dat het een einde van aan alle angst zou ik wel heel leuk vinden. En stress en gedoe.
Goed ja, gezellig, ja, jongens.
Gezellig. Ja, kerst, het is kerst. Luister, ik zou gewoon lekker die namaals gewoon draken verslaan. Dat, ik bedoel, ik vind het wel jammer dat ik dat nu niet kan doen. Maar goed. Dus ja, de gebroeders Leeuwenhart.
Dat was even zo'n heel deprie intermezzo.
Ja, ik heb ja niet altijd even zo opeens werd het heel donker.
Daar heb je ook zo'n pam voor. Ja, maar onze luisteraars die zijn nu toch ook levensmoe aan het luisteren, jongens. Ik bedoel, beneden kerst hoor je oom Herman en tante Anke tegen elkaar schreeuwen. Je hebt ook echt geen trek erin. Je zit weemoedig op je oude kinderkamer. Je kijkt naar die oude hitkrantenposters. Je denkt, jezus, dat is waar allemaal. De goede tijd dat ik nog niet vruchtbaar was. Dat anticonceptie en nachtmerrie die ver in het verschiet lag, leek. Toch? Nee, hè? Nee. Daar ben je als jongen toch heel jongen, anders mee bezig.
Ja,
hè?
Van de wereld aan het veroveren.
Nou, jongens, dit was heel informatief. Dankjewel.
Ja, dankjewel. Hebben we dit gedeeld met elkaar, jongens. Dat scheelt. Dit zijn onze lievelingskinderboeken.
Ja, en niemand gaat dus iets zeggen over Jacques Vriens. Niemand gaat iets zeggen over Koning van Katoren. Ik noem even een paar dingen, hoor.
Ik zit heel erg te denken, waarom... sommige boeken... Het is natuurlijk ook niet eerlijk. Ik bedoel, bij kinderen heb je ook gewoon soms... van die hele radicale fases. Dus je hebt fases... Ik bedoel, dat is uiteindelijk met alle lievelingsboeken die je hebt. Het heeft niet alleen met het boek te maken... maar ook met het moment waarop je het leest... en de plek waarop je het leest. Ik bedoel, sommige boeken heb ik hele dierbare herinneringen aan. Niet eens zozeer per se omdat het boek zo geweldig was. Maar ik weet gewoon nog dat ik daar en daar was... en dat boek toen las.
Kan je een voorbeeld geven?
En dat geeft mij die betekenis. Nou ja... dat klinkt misschien heel stom, maar ik weet nog dat mijn vader overleed. En dat ik toen in die week...
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 27. Ik bedoel, dat is geen jong verhaal. maar dat ik toen Het Rood en Het Zwart aan het lezen was Stendhal. En dat het geweldig was. Yeah. Ik weet nog dat ik 15 was. Dit verhaal heb ik wel vaker verteld. En ik weet nog gewoon hoe ik daar op mijn middelbare school en in de werkruimte Selma Rusty las. En daar heb ik gewoon hele fijne herinneringen aan. Dus op die manier weet ik gewoon... Ik weet nog dat ik inderdaad op die studentenkamer... mijn allereerste kamer zat. En inderdaad Umberto Eco las en Tonke Dracht. En dat zijn van die boeken die voelen voor mij aan van... Dat was een tijd dat ik gewoon eindeloos de tijd had voor alles... en niks hoefde. En ik bedoel, dan wil ik ook niet depressief gaan worden. Dat ben ik ook helemaal niet. Maar dat was gewoon het moment dat je echt... je leven begon en je had geen enkele verplichtingen.
Ja, die tijd heb je. En de tijd is ook ingedikt in die periode.
Ja.
Ik weet nog wel, je had dus vroeger... Ja, dat is voor Joost en mij vroeger, Bob. Toen was jij nog vloeibaar. Toen had je de serie Robin of Sherwood... met fantastische muziek
god
van Planet.
Oh mijn god.
Klaarkom.
Robin.
Do the man.
We hadden ook die muziek hadden we ook op CD.
Wij ook.
Ja, oh, Planet. Muziek... Als je dit luistert, gaat nu op YouTube.
Planet, past,
ja,
present.
Heel erg nieuw age.
Greatest hits. Ja, en Lorena McKenna, The Visit, kwam dat jaar ook uit. En toen was ik...
Hebben wij dezelfde moeder, of niet?
Ja, ik denk het wel. Daarom zijn we ook zo aantrekkelijk.
Heb je ook de nevelen van Avalon en zo?
Ja, dat weet je toch
ja
ook. Dat heb ik toch wel verteld gehad.
Ja, ja.
Ik was dus 10 jaar en zette die Celtic Mist. Maar toen bestond er nog niet eens. Het was zelfs nog voor Celtic Mist bestond. Maar er was wel Celtic Mist. En zat ik lekker op mijn kamer. Inderdaad, heel veel snoep weg te kouden. Dat je die suikerrush hebt.
Ja, ja.
En nevelen van Avalon, rode oortjes. Hoor, er werd wat afgetrampeld lamp daar in het boek. Dus en ook de...
Ik heb dus de enorme fout gegaan door een paar jaar geleden Robin en Sherwood terug te kijken. Ik kwam het op DVD ergens tegen.
Ik heb het ook gekocht.
Oh mijn god. Dus, ja. En dat was toen op dat moment echt de beste serie die ik kon. Zo heel mystiek
Hearn,
over Robin Hood, Hearn the Hunter.
Een soort duivel.
Ja, die had een soort druïde was dat. Ja. Met de kop van een Bob kijkt ons heel gek aan. Dat was gewoon de meest sensationele ridderserie die je kon bedenken.
People went apeshit. Die mensen die konden niet meer over straat in Engeland.
Nee, en als je dat nu ziet... dan, mijn god, is het echt gewoon van die mannen in een soort van plastic harnassen. Ze hadden geld voor 12 figuranten en dat waren steeds dezelfde. En
En op een gegeven moment heb je dus ook dat Robin super, moet ik wel zeggen, super lekkere man speelde.
Ja, mijn moeder ging Michael, heel hard op die Robin.
Michael Prime.
Ja.
Oh my god, ik ging daar ook hard op hoor.
Nee, volgens mij heeft dat echt de echtscheiding van mijn ouders met een paar jaar
bespoedigd.
Ja, inderdaad.
Nee, ik ging daar ook goed op mijn jonge leeftijd. En op een gegeven moment werd hij vervangen door de zoon van Sean Connery.
Ja.
Saaie, stomme kut Robin Hood. Een blonde.
Maar wat ik wel leerde van die serie, en dat heb ik sowieso met kinderboeken in het algemeen geleerd. dat soms dingen niet goed aflopen. En dat is echt zo'n... Ja. In kinderboeken lopen alles goed af. Maar toen weet ik nog dus... Nou, inderdaad. Behalve dan soms. En dan loopt... En
de
dan,
heksen loopt...
De heksen loopt niet goed af. Ja. Ze blijven gewoon ratten of muizen. Wat zijn het? Ja. Brief aan de koning. Dat vervolg ervan. De koning gaat gewoon dood.
Ja, maar dit loopt toch gewoon niet per
spoilers.
Se goed
nee,
af?
Spoilers. Nee,
Astrid Lindgren, Gebroeders Leeuwarden. Het loopt in principe niet goed af. En maar, Robin Hood was dat ook zo. Dat ik weet nog dat die eerste Robin... Die wordt dan omsingeld. En dan denk je... Nou, hij gaat wel gewoon van die heuvel uitbreken. Maar nee, hij wordt gewoon... Voor rot geschoten. Ja, met kruisbogen.
Ja.
Gezellig.
Ja. Nou ja, goed. Dus dat is denk ik wel een van de fijne dingen... die je als kind leert van literatuur. Dat wordt wel depressief zo. Dat dingen gewoon niet goed aflopen in principe.
Vanuit de veilige framework van fictie.
Ja.
Lijstjes?
Lijstjes. Allereerst, jongens. Top 3 favoriete... Series. We stellen het boeken even
uit. Ja, we zaten te denken van laten we gewoon eventjes... laatste mensen aflevering van het jaar. Mensen denken van zijn uitgelezen.
Doen alsof we de krant
wat
zijn.
Wat moeten we kijken? Wat moeten we bingen?
Wat moet je nu nog inhalen? Want lieve luisteren, je hebt nog een paar uur kerstdag voor de boeg.
Ja.
Zo ga je het redden. Bob, drie series.
Ja, ik heb maar 3 series gezien, denk ik, dit jaar.
Ja, ik ook. Ik schrok me kapot.
Ja, ik denk, ja, dat denk ik echt. Ja. Stiesel. Kennen jullie dat?
Stiesel?
Op Netflix. Echt fantastisch.
Gaat hoe spel je dat?
S-H-T-I-S-E-L is een Israëlische serie.
Ja.
Gaat over een orthodoxe jongen in Jeruzalem... die heel erg worstelt met zijn orthodox zijn... en eigenlijk probeert zich daar aan te onttrekken. Maar dat is best wel lastig. En wij volgen Akiva Stiesel in die serie. Ik vond het echt... briljant. Ook omdat je gewoon een heel erg mooi inkijkje krijgt in die samenleving. Met alle Israëlische topacteurs die daarin rollen vertolken. Dus die.
Je kent ze wel, de Israëlische topacteurs.
Ja, welke dat?
Nou ja, ik kan nu geen namen noemen. Maar het is
Leon de Winter in Glad Verlag.
Dus dat is tip 1 van jou. Ja. Tip 2, Bob.
Ze zijn 3 van The Crown.
The Crown.
Ja. Ik vind dit wel echt het beste seizoen.
Nee,
ik ben niet met je eens,
Bob, je bent af. Nee.
Nou, oké, doei.
En wat was nummer 3? We nemen nu niet meer serieus.
Dairy Girls. Dat kun je
ja,
ook niet...
ik heb van heel veel mensen gehoord dat het geweldig is.
Houdt.
En waarom? Ja.
Het is Iers. Het gaat over 4 vriendinnen en een vriend die op een katholieke meisjesschool zitten.
In Noord-Ierland.
In Noord-Ierland, in Londonderry. Dus het gaat heel erg over de laatste jaren van het... Nee, de laatste jaren van de echt toen het conflict nog op het hoogtepunt was. Het is zo hilarisch. Ik heb echt... Ja, het zijn afleveringen van 20 minuten, dus je bent er
zwarte
zo doorheen.
Zwarte humor, want Iers.
Ja, het is zwarte humor. Het is gewoon heerlijke televisie. Ik kan niet wachten tot seizoen 3 er is.
Oké. Dus dat was jouw top 3, Joost.
Joost.
Opeens heb ik nu een totale blackout. En denk ik, oh god, wat vond ik ook weer geweldig.
Zal ik hem even doen anders?
Doe jij hem even.
Ja, oké. Bij mij The Crown seizoen 3. Maar ik heb maar 3 series gevolgd dit jaar.
Dus Game of Thrones, The Crown en...
Nee, Game of Thrones, sorry, dat neem ik eens serieus. Neem maar The Crown, maar vooral vanwege het acteerspel. Ik vond niet eens Olivia Colman zo interessant. Ik vond de bijrollen, dus Helena Bonham Carter als Prins Margaret, de actrice die Lady Anne speelt, Prins Charles, ontzettend mooi neergezet. Ik vond wel dat dit seizoen alles er te dik bovenop lag, weet je wel. De eenheid per aflevering, het overkoepelende, maar het spel en...
Die premier vond ik echt, die eerste naoorlogse premier Johnson, vond ik echt een hele... Die werd ook echt goed geacteerd.
Ja. Maar The Crown 2, Sex Education. Maar dat zal ik niet de enige Nederlander zijn. Dat was natuurlijk ontzettend grappig en heel herkenbaar.
Lief.
Heel lief.
En menselijk en mooi en warm. Ja.
En op nummer 3, een tekenfilm op Netflix te zien... Big Mouth. Heb je ervan gehoord?
Ja, ik heb het gekeken inderdaad.
Echt waar?
Ja.
Wat vond je ervan?
Ik vond het hilarisch.
Ik vind het zo grappig. Ja, ik zie Merel ook helemaal knikken. Voor de luisteraar die nu echt denkt van wat is Big Mouth?
Ja.
Tekenfilmserie opgezet door een aantal Amerikaanse cabaretiers die de jongere versie van zichzelf in die serie spelen. Waarbij ze in een brugklas komen en alles komt aan bod. Op een gegeven moment heb je één jongen in de aflevering, die krijgt een stijf als hij naar een foto van The Rock kijkt. En dan denkt hij de hele aflevering dat hij gay is. Maar dan blijkt uiteindelijk dat elke jongen, of je nou hetero, bi of nog vraagteken bent, stijf van The Rock krijgt. Die kinderen die krijgen op hun elfde allemaal een hormoonmonster.
Dat ja, is dus
soort,
alleen zij kunnen zien.
Die alleen, ja. soort Jaapje Krekel, maar dan met heel veel slechte invloeden. Die zegt, nu moet je gaan aftrekken.
Ja, dan
moet
je gaan zoenen. Let's jack off.
En de ene persoon heeft een geslaagde hormoonmonster en de andere persoon eentje heeft echt een ontzettend bejaard krakkemeer van, what are you gonna do? En de zijwegen in de serie, het is een hele lieve serie, het is scherp en de zijwegen zijn heel grappig, want je hebt bijvoorbeeld in het huis van de hoofdpersoon Nick, is op zolder, spookt er een geest. Wat blijkt? Duke Ellington, weet je wel, de jazzgrootheid is overleden in dat huis decennia geleden, waardoor er ook een hele aflevering gaat over Duke Ellington, waarbij hij aan de jongens ze eigenlijk naar binnen lokt. Van, zal ik jullie vertellen hoe mijn ontmaagding was? Al de jongens, ja. Maar dan gaat hij uiteindelijk vertellen hoe hij zijn passie voor jazz ontwikkelde. En muziektheoretisch gezien, een hele interessante aflevering. Pas tegen het einde vertelt hij het. Dus Big Mouth vond ik echt ontroerd, grappig, heel scherp. En het haalt je ook weer terug. We hebben natuurlijk nu een thema-aflevering na die kinderjaren. Dat je denkt, nou nu snap ik wel hoe het is om een mens te zijn, om een kind te zijn, weet je wel. Ik weet wat ik moet doen om bij Bureau Halt vandaan te blijven. En dan komt de puberteit.
Ja, voor mij, als ik het top 3 maak, dan denk ik, dat staat Sex Education er ook wel echt in. Dan was ik echt, weet je, soms heb je zo'n serie die dan aan alle kanten aan je wordt gepusht. En dan denk je, het zal wel.
Ja.
Maar dan kijk je hem toch en dan zit je er meteen helemaal in. Het is natuurlijk een beetje een overdreven gegeven. Zo'n jongen op een middelbare school die zelf eigenlijk wacht van seks. Maar dan, omdat zijn ouders therapeuten zijn, heel goed over seks kan praten. En dan zijn klasgenoten sekstherapie gaat geven. En iedereen kan met zijn of haar problemen bij hem terechtkomen. En eigenlijk al die personages komen. Ik vind die mensen wel heel lief als heel. Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje over de top. En overdreven mooi gefilmd. Iedereen ziet er geweldig uit. Het speelt zich af in een soort magisch
Engeland.
Een magisch Engeland. Een soort van combinatie van een Amerikaanse high school-achtig concept, maar wel echt in
Stars
Wales.
Stars Hollow, maar dan inderdaad. Yeah.
Nee, dat vond ik echt helemaal geweldig. Ik ben nu op dit moment Watchmen aan het kijken. En daar zit ik heel goed in.
Ja, echt?
Ik vind het een heel rare tv-serie. Ik ken die maker wel, Damien Lindelof. Die heeft ook de Leftovers gemaakt. Dat echt een van mijn beste series is die ik kan bedenken. Dat is een reboot eigenlijk van een heel beroemd superheldenboek. Anti-superheldenboek, moet je zeggen. Het gaat heel erg over racisme, maar wel in een soort van totaal andere toekomst. Of andere heden van vandaag. Zat ik helemaal in. Maar met echt een hele grote stip op nummer 1 is een serie waar ik echt helemaal weg van ben. Ik ben er zo weg van dat ik 2 DVD-boxen van het eerste seizoen heb gekocht en die allemaal aan collega's heb uitgedeeld. Dus de hele Groene Amsterdammer heeft het gekeken ongeveer.
Oh,
en iedereen op Roos, Roos, slecht kind. Iedereen bij de Groene was er helemaal weg van. Dat is namelijk Succession. En het is een HBO-serie. Het is nu, gisteren zijn de Golden Globes nominaties bekendgemaakt.
Yeah.
Is het ook voor allerlei Golden Globes genomineerd. Het is het tweede seizoen. Ik kwam dit jaar online. Ik had het eerste nog niet gezien, dus ik kon lekker inhalen. En dat gaat over een familie die aan het hoofd staat. Die familie heeft een enorm rechtsconservatief, Fox-achtig media-imperium. En de vader, Brian Cox, geweldige acteur, begint oud te worden. En moet het eigenlijk doorgeven aan zijn kinderen. Maar hij kan het niet loslaten. Dus hij houdt zijn kinderen erbij. Tegelijkertijd probeert hij de hele tijd die kinderen te vernietigen ook weer. En onschadelijk te maken. En die kinderen kunnen daar niet los van komen. Die willen dat ook. En het is eigenlijk comedy. Want de dingen die iedereen zegt en die er gebeuren zijn heel grappig. Maar het is super serieus gefilmd en gespeeld. Dus heel vaak zit je bij dingen af te vragen van, moet ik nou lachen? Of is dit gewoon intens pijnlijk? En al die acteurs, Jeremy Strong, die eigenlijk de zieligste zoon speelt, zijn echt adembenemend goed.
En ik ben overtuigd, ik ga het kopen. Wat waren het bezwaren van deze Roos om het stom te vinden?
Ja, het gekke is dat het bezwaar van deze Roos, en dat deze Roos van Lind, kunstredactrice, was denk ik, en dat snap ik wel, je moet er misschien even een paar afleveringen in zitten voordat je het goed vindt, omdat het een beetje zo op het randje hangt van, is het nou grappig of is het nou dramatisch?
Oh ja.
En ik bedoel, dat is niet de schuld van Roos. Soms heb je dan het gevoel van, oh, het is niet grappig genoeg om een comedy te zijn. Maar voor mij was juist die combinatie heel perfect.
Okay.
En alle acteurs zijn geweldig. En
Hebben jullie erover geschreven? Want ik heb er een keer ergens een artikel
over gelezen. Ja, in het kerstnummer staat een heel groot stuk van Basje Boer over. Ook iemand die ik het echt heb aangesmeerd en die er helemaal weg van was.
Ja. Nou, we gaan kijken met z'n allen.
Succession.
Deze...
Ja.
Film top 3.
Film top 3.
Ik heb heel weinig films gekeken dit jaar.
Oké.
Okay. Ik heb echt mijn paté pas en normaal ga ik overal naar 25 films zo. En dit jaar lukte dat gewoon niet. Dat spijt me.
Ja, Bob ook niet?
Ik denk het niet.
Mag ik een paar tips geven, lieve mensen? Ja. Midsommar, dat is... Ik zie meer klikken, ja. Dus je gaat op vakantie naar Zweden. Het is daar altijd licht. En waarom is iedereen fucking eng aan het worden? Dus heerlijk, echt geweldig. Twee, misschien onverwacht, want de reviews waren ontzettend mixed. Volgens mij heeft hij maar 67% Rotten Tomatoes, maar Dr. Sleep. Het vervolg op The Shining van Stephen King. Vervolgen we Danny, die volwassen is geworden en net als zijn vader een drankprobleem heeft. En waar ik ging aanvankelijk naar die film te kijken of het net zo eng was als Kubrick's originele film. Maar het is een heel ontroerend verhaal over kampen met verslaving. Maar ook met als je een gave hebt, als je iets wel goed kan, waardoor je boven het maaiveld uitsteekt, dat te kunnen ownen. En dat vond ik, de film, het is een ramp, het is een bende van de film, weet je wel, te veel lijntjes. Ja. Maar toch, het is ontroerend. Er zit echt een hart in. Ik weet of jullie Booksmart hebben gezien.
Nee, maar heel veel mensen hebben gezegd dat ik die echt moet zien.
Het is zo stom. Twee meisjes op een middelbare school. Laatste schooldag gaat in. Die zijn al aangenomen voor prestigieuze universiteiten. En ze hebben daar ook echt voor gewerkt. Ze hebben een hele schoolcarrière lang. Alleen maar tienen lopen. Het zijn de Hermelien Griffels. En dan blijkt dat hun klasgenoten die wel een leven hadden ook allemaal voor super prestigieuze Ivy League universiteit zijn aangenomen. En die twee meiden die besluiten dan om die laatste avond van hun schoolcarrière de avond van hun leven te gaan hebben. Een beetje een soort de hangover, maar dan to the max. En het is hilarisch. Ik raad het aan iedereen aan. En de beste scène is op een gegeven moment... Ik ga het niet verklappen, maar stel je voor... je zit met je middelbare schoolleraar... die bijklust als Uberchauffeur per ongeluk opeens in de auto. En je wil aan je vriendin mij de porno laten zien zonder dat hij het hoort. Maar je hebt geen laadkabel meer, maar die heeft hij nog wel. Denk je in wat hier allemaal mis kan gaan? Zo'n soort film is
okay,
dat.
Ja, ik ga hem kijken. Ja.
En wat natuurlijk prachtige films dit jaar. Het was een heel goed film. Ja, Us, weet je wel. Fantastisch. Knives Out. Net.
Je hebt hem nog niet gezien. Nee, ik ben
dat is een hele interessante film. Het is eigenlijk een soort van metafoor voor de xenofobie in Amerika. En in het bijzonder de vluchtelingen en de migrantencrisis.
Oké. Okay.
Marriage Story, heb je die al gezien?
Ja. Wat ging stuk. Nog Adam Driver, nee. Ja, ook Merel, hè? Daar worden de sterren van de hemel in geacteerd. Ja. Dat is heel leuk. Laura Dern, die speelt daarin, die ik echt altijd vreselijk vond, want de Jurassic Park trauma door haar, weet je wel. Maar die nu opeens heel goed te behappen is.
Dat en is een geweldige actrice.
Ja, dat vind ik nu ook.
Okay.
En ze gaat ook die Oscar krijgen.
Ja,
want
vast, ja.
Ze speelt er een gewetenloze huwelijksadvocaat, weet je wel, die de hele tijd naar je kijkt zoals... Oh, maar dan moet ik namen gaan noemen. Zoals iemand bij de bezige bij ook naar je kan kijken. Een vrouw van die, terwijl je iets dan vertelt, die met van die fijn geknepen ogen van... Hé, wat leuk! Oh, ik vind het zo leuk dat je dit vertelt, want dat je van binnen weet, she doesn't care.
Ja. Nou, medewerkers van de bezige bij. Gefeliciteerd met jullie 75ste verjaardag onlangs.
Ja, gefeliciteerd met Ramsey.
Ja.
Gedichten bij op de muur, altijd welkom. Jongens!
Gaan we het doen?
Gaan we het doen.
Oh jongens, we moeten het doen.
Bob eerst.
Nee, jij mag nu eerst. Jij
waarom
bent nog
mag
niet
ik
eerst
Ik heb net aan het woord geweest, man.
3. Moet het op volgorde? Nee. Want dat vind ik lastig.
Nee, ik heb ook geen... Dus we gaan nu naar de top 3, de literaire top 3.
Nee, maar hebben jullie echt een top 3? Want ik heb gewoon 3 boeken die ik echt heel uit vond springen.
Is dit het moment dat we al moeten zeggen dat de top 1 van volgend jaar al vaststaat? Dat het namelijk Peter Buurman is. Peter Buurman, u weet nog wel... Of weet u het nog eigenlijk? We hadden ooit een andere presentator. Weet u ook weer? Ik weet
ben
zijn naam
wel begonnen
nog.
Met lezen.
Ik zie hem even niet meer voor me. Peter Buurman. Ja, komt uit met een debuutroman. Ja, jongens.
Oké, jongens, de top 3. Bob.
Oké, top 3.
Mijn favoriet van afgelopen jaar was Ocean Vuong. We hebben hem hier besproken. Maar elke keer als ik door mijn kast ging en ik dacht, dit vond ik mooi. Maar dan sprong deze toch wel steeds.
Maar was het ook niet omdat je een beetje hitsig werd van het boek? Want volgens mij werd je een beetje hitsig van het boek, Bob.
Ja, maar dat werd ik niet toen ik hem weer vast had, hoor. Dus ik dacht, ja, ik weet niet. Misschien ook wel. Als ik hem zie, denk ik, ja. Ja, hitsig. Nee, ik vond het gewoon prachtig. En dit is wel een boek wat ik echt nog lang bij me zal dragen. En wat wel echt dit jaar een beetje gemaakt heeft voor mij.
Mm-hmm.
Ik heb ook gekozen voor de briefwisseling van Jozef Roth en Stefan Zweig. Elke vriendschap met mij is verderfelijk. Met zoveel plezier gelezen. Heb jij het gelezen, Joost?
Nee. Op een of andere manier... Ja, ik heb van Steven Zweig... ik heb wel van Jozef Rood Radetzky Mars gelezen. Ja. En De Wereld van Gisteren van Zweig. Maar ja. Op een of andere manier interesseren die gasten
ja.
me niet zoveel.
Nee, nou ja, mij ook niet per se. Maar het is... je krijgt een mooi tijdsbeeld van Duitsland in die tijd vooral. En de schaamteloosheid waarmee Jozef Rood... Die zat helemaal aan de grond. En Steven Zweig was... geliefd en succesvol, dus die had echt heel veel geld. Maar de schaamteloosheid waarmee Jozef Rood in iedere brief om geld vraagt... Ik vind dat heerlijk. En echt een brief later heeft hij weer alles verzopen... vraagt hij weer om een paar duizend mark. Ik heb het met heel erg veel plezier gedaan. Ik vond het heerlijk. Ik kan het echt aan iedereen aanraden. En als derde, ja, jullie waren allemaal niet zo enthousiast... maar ik denk toch dat ik voor Serotonine ga...
Van Welbeck.
Wat?
Ja,
welk cijfer had hij bij ons ook weer?
Was dat nul min?
Een nul min of ja. zo, ja. ja. Gewoon als Welbeck weer een boek uitkomt, dan staat hij al min 4 ja, achter.
Ik kon me compleet vinden in jullie recensie. Maar Welbeck is een soort thuiskomen en dat vind ik heerlijk.
Okay.
Dus die staat er toch in.
Oké.
Yoshi-Boshi.
Yoshi-Boshi, top 3. Nee, ik heb ook geen 1, 2, 3... Een boek dat ik echt geweldig vond... van een journalist die ik echt geweldig vond.
Lisa Tadeo.
Nee, het was niet Lisa Tadeo. Ik ben blij dat je me zo goed aanvoelt. Ik vond Onze Man, Our Man... van George Packer geweldig. Het was een biografie van Richard Holbrook. Richard Holbrook was eigenlijk de tweede helft van de 20e eeuw... een hele prominente diplomaat. Zat in Vietnam, zat in de Joegoslavië-oorlog... zat in Irak en Afghanistan... En wat zo geweldig is George Packer is een geweldig verhalende schrijver van verhalende journalistiek. Die kende die man, heeft hem talloos keer geïnterviewd. En Richard Holbrooke was echt larger than life. Was een man die met de vrouwen van al zijn vrienden naar bed ging. Gewoon eindeloze huwelijken liepen stuk. Niemand was egoïstischer en meer zelfpromotend dan hij. Dus aan de ene kant, iedereen had een hekel aan hem in die diplomaatwereld. Maar niemand kon om hem heen. En George Packer schrijft het echt met heel veel schwung. En hij zegt ook meteen het eerste hoofdstuk... Oké, we gaan het niet over zijn jeugd hebben, want I don't care. En volgens gaan ze gewoon in razende vaart doorheen. Heel, heel grappig. En geeft ook een heel mooi boek van de Vietnamoorlog... van het Joegoslavië-conflict, nou ja, et cetera. Die dus. Verder zat ik te denken... Pat Barker hebben we hier gehad. Volgens mij is dat het boek dat de hoogste totaalscore heeft gehad.
Ooit, ja.
De Stilte van de Vrouwen. Weet je, het idee, er zat natuurlijk een beetje een modieus feministische kant aan. Dat ze het verhaal van de slag om de belegering van Troje van Ilias opnieuw ging vertellen. Vanuit het perspectief van Briseis. Het tot seksslaaf gemaakte meisje waarbij eigenlijk de hele Ilias om draait. Omdat ze wordt afgepakt door Agamemnon van Achilles. In de oorspronkelijke Ilias heeft ze maar, weet ik het, 10 regels tekst of zo. En hier gaat het hele boek om haar. Nou. Ik moet zeggen, dat in principe interesseert me niet eens zo heel veel... dat nou een keer dat perspectief wordt gedaan. Het is meer dat alles dat ze zegt en ziet en observeert... is zo slim gedaan en zo menselijk. Heel meedogenloos en tegelijkertijd met heel veel compassie. Ik vind echt dat Pat Barker gewoon op zinsniveau alleen al... zat de hele tijd dingen aan te strepen. De hele tijd opmerkingen af te kijken. Gewoon zo'n goede manier om naar bedachte mensen te kijken. Dus dat vond ik echt geweldig. Pat Barker, De Stilte van de Vrouwen. En tot slot, denk ik, top 3. Dat was een boek waar ik me gewoon door liet verrassen of zo. Mag ik eigenlijk niet zeggen, omdat dit een beetje samenwerkt met Das Mag iets. Maar Danny is a Star van Maartje Wortel vond ik wel echt geweldig. En ik heb altijd het idee dat zeg maar van deze jonge garde schrijvers... ik bij iedereen altijd wel een beetje kan zien... van wie ze de kunst afkijken... en door wie ze geïnspireerd zijn... en wat ze ongeveer willen. En bij Maartje vind ik volledig... authentieke, autonome boeken. Het idee dat haar boek ook heel erg samenvalt met... dus alleen zij zou het gemaakt kunnen hebben. Dus het is een heel gek, hoekig boek. Op een manier dat je helemaal niet het gevoel hebt... dat je een roman aan het lezen bent. Dat je gewoon puur... een soort van ongecontroleerd stuk leven gepresenteerd krijgt... over iemand die een kat neemt... eigenlijk uit een soort van behoefte aan zingeving. En heel veel meer dan dat is het ook eigenlijk niet. Dat was het gevoel dat ik helemaal niet een roman aan het lezen was... maar gewoon een stuk leven volgeschoteld kreeg.
Mooie keuzes.
Ellen Dekwits.
Top. Eerst de eervolle vermeldingen. Ik was erg onder de indruk van Kleinzeer van Nadia de Vries. Dat is een essaybundel. Nadia de Vries heeft een heel uitzonderlijk leven tot dusver gehad. Ja, ze is wat 27 of zoiets. En zij hoorde toen ze vroeger tiener was dat ze niet oud zou worden. Ze had een ziekte die zich kon ontwikkelen tot leukemie. En zij is daardoor eigenlijk een aantal jaren van haar jeugd kwijt. Want ze lag gewoon lekker op de bank ziek te zijn. Vond ze ook prima. Ze wist dat elk moment voorbij kon zijn. Dus een beetje tv kijken. Ze deed ook gewoon VMBO. Was een heel slim meisje. Maar ze dacht, ja, ik hoef toch geen baan later, want ik ben voortijdig dood. En dan hoort ze op haar 14e, 15 dat ze genezen verklaard is. En dan denkt ze van, kaksoi. Wat moet ik nou met mijn leven aan? En daarna wordt het een bespiegeling. De verhouding geestesziekte tot en met lichamelijke ziekte staat heel erg centraal. Ook hoe je zelf als gevoelig persoon, als vatbaar persoon voor zowel ziekte als indrukken je staande moet houden in de wereld. Hoe je je eigen plek kan veroveren. Het is een ontzettend mooie taal. Ze is ook dichter geschreven. Dus Kleinzeer van Nadia de Vries.
Waar is dat verschenen? Welke uitgeverij?
Uitgeverij Pluim.
Okay.
Ja. Tweede eervolle vermelding is De Wateraap. Had ik het vorige aflevering al over. Maar dat vind ik een fantastisch debuut. Misschien wel de beste Nederlandstalige debuut waar ik dit jaar me in mogen hebben lezen. Dus dat is nummer twee. Dan gaan we naar nummer drie, eervolle vermelding, want het is eigenlijk mijn lievelingsboek van het jaar. Ik mag alleen niet zeggen welk boek dat is, omdat we een contract hebben getekend.
Ja, we worden doodgeschoten.
We worden echt doodgeschoten.
En niet alleen wij, ook gewoon onze familieleden. Ja.
Daar kunnen we zonder. Ja, maar wij zijn wel belangrijker. Dat, ja. Maar lieve luisteraar, ik zal het komend jaar in de tweede aflevering verklappen welk boek dit is. Maar wij hebben een boek gelezen en dat is het einddeel van een serie. Meer zeg ik niet. Wij zijn de eerste in de wereld die het hebben gelezen. Ik vond het fantastisch. Het is een waardig slot. Meer daarover in latere afleveringen. Top! Mijn lievelingsboeken van het jaar.
Waren je honorable mentions.
Honorary mentions. Okay. Lievelingsboeken van het jaar. Willekeurige volgorde. Kamers, Antikamers. Van Nienje Weijers.
Ook nog over getwijfeld.
Sleepte me enorm mee. De moed, de twijfel, de het is zo'n ander boek dan De Consequenties. Dat debuut waar ze om dood geknuffeld is. Kamers, Antikamers. Het is erudiet. Het durft het niet te weten. En dat vind ik heel erg knap. Tweede lievelingsboek van het jaar. Vallen is als vliegen.
Van een Uphoff.
Ja,
Terug van weg geweest.
Terug van weg geweest. Urgent boek.
Een heel bijzonder boek.
Bijzonder boek. Beeldrijk, barokke taal. Het stelt vragen over daderschap en slachtofferschap. Eigenlijk in een land waarin steeds meer zaken van kindermisbruik naar boven komen. Dit moet gewoon verplicht leesboek worden.
Ja, echt oncompromisloos literair geschreven.
Ja, ja, dus waarom zat het eigenlijk niet in jullie top 3?
Wil je daar een echt antwoord op? Ja, voor mij was het meer het gevoel dat het een boek was dat ik meer een boek om te bewonderen dan een boek om van te houden.
Omdat het zo rauw is.
Ja, omdat het op een bepaalde manier zo literair spel is. Maar ik bedoel, ik bewonder het ook hoor. Ik bedoel daar niet van. Maar gewoon niet per se als liefdesobject. Maar nee, echt gewoon heel bijzonder dat iemand. Weet je, kan van zo'n verhaal als dit, zo'n misbruikverhaal, natuurlijk ook een heel sentimenteel, commercieel verhaal maken. En dat gaat zij totaal uit de weg.
Ja. Ja,
en laat heel mooi zien hoe dubbel angst en liefde in elkaar overloopt.
Ja.
Ja, en ik heb voor boeken gekozen die ik ook wel zou willen herlezen. En dat boek heeft best zoveel indruk gemaakt dat ik denk dat voorlopig even niet. Oh, dat komt. Ik vond het bijzonder.
Ja, zeker, zeker. En wat ik ook heel bijzonder vond, is mijn laatste Eigen Kamers. Een dichtbundel van Esmee van der Boom. Een debuut uitgekomen bij uitgeverij Passage. En de bundel kent een hele bijzondere aanloop. Chronische dichteres. En die ging vrouwen interviewen over wat hun dromen waren. Wat wilden ze vroeger bereiken? Wat hebben ze bereikt? Wat verwachten ze in het leven? Hoe is het om een vrouw te zijn? En daar heeft ze eigenlijk een vrij meedogenloos dichtbundel uit samengesteld. Waarin dromen in duigen vallen, dromen uitkomen. Maar het ook verschrikkelijk is. En het eindigt met één groot heksenvreugdevuur. Was ik erg van onder de indruk.
Oké. Nice.
You don't care. Nice. Het is
ik ken het gewoon niet. Ik heb er echt nog niks van gehoord ook gewoon.
Lieve luisteraar.
Zijn we klaar met het jaar?
We laten jullie over aan de Arctische leegte tussen kerst en oud en nieuw. Zet hem op. We hebben jullie een paar laatste tips gegeven. Overigens, ik zou het ook leuk om te weten wat jullie favoriete boeken van 2019 waren.
En favoriete kinderboek.
Laat het ons weten via
boekenfm@dasmag.nl.
Ja, volg ons
op Instagram.
Ja.
Dank jullie wel.
Jongens, dit was het jaar. Door. Het jaar is klaar.
Het jaar is afgelopen.
Oh, we gaan fonduen.
We gaan
fonduen.
Let's do it.
We zijn nu slanker dan we
volgend jaar zullen zijn.
Kalkoen is in de oven. Bedankt jongens voor het luisteren.
Ja, jongens, bedankt voor dit
volgend jaar.
Weer, jullie drie.
Tot volgend jaar.
Even lekker doorheen.
Lekker door Joost heen.